Daar is Gakpo, tijd, ruimte, goal, 2-0.
Reinders, schot van afstand. 1-0 Oranje tegen de verhouding in.
En een hensbal, strafschop, zo wat een start is dit zeg.
Frimpong op zoek naar Brobby, nog een keer Frimpong. Oh, mooi goal.
Binnen door, Dumfries, Weghorst, wacht. Ja, wat een geweldige goal weer.
En hier is doelpunt nummer 45 in het shirt van Nederland zelf voor Memphis Depay.
Weghorst! Ja, geweldig doelpunt. Probeer hem maar eens. Dumfries.
Hij is terug. Jorginho Wijnaldum. Opgehaald door Ronald Koeman.
En daar komen Lars en Thijs. En ja hoor, het is het EK Sportpaleis.
Het EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Dag 19 van dit Europees kampioenschap in Duitsland was misschien wel de allermooiste dag van dit EK tot nog toe. Ons Oranje haalde de kwartfinale met een prachtige overwinning op Roemenië. Ja, Thijs, jij zit tegenover me. Hoe was jouw dag?
Ja, heerlijk. Het kan alleen maar een heerlijke dag zijn geweest. En ik zei natuurlijk in de show van gisteren dat ik er niet een heel lekker gevoel over had. En ja, als je dan ziet hoe Oranje het gepakt heeft, de manier waarop, dan is dat hele gevoel verdwenen. En dan kan ik toch bijna in jouw kamp aansluiten. We gaan gewoon naar die finale.
Ja, jij begint wel
ja,
echt, hè?
Ik geloof er zwaar in. Ja?
Ja?
Ja, in de finale halen.
Hoe kom je daar, hoe ben je zo erg gekeerd?
Omdat Nederland voor mij echt over het dode punt heen is gegaan vandaag. En dat zag je, nou, we gaan zo heel diep op de wedstrijd in, maar ik begon heel matig, vond ik. En dat ze zich daarvan hebben kunnen herstellen met goed voetbal. Ik heb een aantal patronen gezien waar ik heel blij van werd.
Ja.
Ja, en dan weet je in welke kant van het schema je zit. Ik denk dat dit heel goed is geweest allemaal.
Die tweede wedstrijd die werd gespeeld ging natuurlijk tussen Oostenrijk en Turkije. Gaan we het ook over
ook een heerlijk
hebben.
Potje.
Ook een heerlijk potje. Maar om even op de zaken vooruit te lopen. Turkije, kunnen we ze hebben?
Ja, die kunnen we hebben.
Ja, die gaan kunnen we hebben?
Die gaan we pakken.
Ik ben daar wel heel erg blij mee. De rest van de dag, was je een beetje zenuwachtig? Oranje koorts?
Ja, minder dan in bijvoorbeeld tegen Frankrijk of zelfs tegen Oostenrijk. Dus ik weet niet helemaal. Dat ja, is toch gevoel, hè? Gevoel kan je niet altijd verklaren. Mm-hmm. Maar ja, toen dan die opstelling binnenkwam met Bergwijn en zo, dan heel nieuwsgierig naar. En ja, uiteindelijk heeft het me volgepakt en heb ik nu de oranje koorts wel te pakken, ja.
Goed dat je luistert. Zoals je van ons gewend bent, gaan we tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal gewoon wat langer over die wedstrijd praten. Daarna uiteraard de reacties. En morgen gaan we dan weer bellen met mensen vanuit Duitsland of andere kenners.
Wedstrijd van de dag.
Ja, het zal je niet verbazen wat de wedstrijd van de dag was. Jij zit daar in het prachtige oranje. Had je die al de hele dag aan?
Nee, zo ben ik dan nog niet. Ondanks dat ik het natuurlijk een geweldig shirt vind van Cruijff.
Ja.
Maar ik hou hem altijd fris voor de wedstrijd.
Moet wel zeggen, ik had het over de oranje koorts en dat die moest stijgen in Nederland. Ik moet zeggen, ik ben blij verrast. Ik fietste hier naar de studio door Amsterdam heen. En dan moet ik helemaal van west naar oost. Heel veel in het oranje mensen. Ik zag ook in andere plaatsen, bijvoorbeeld in Arnhem, op Jansplaats, stond eindelijk een groot scherm. De kroegen zaten vol.
Ze hebben geluisterd naar het EK Sportpaleis.
De vergunningen zijn eindelijk vergeven. Het mag. Behalve in Groningen is daar nog veel om te doen.
Doeken,
ik ben benieuwd of dat nog wat gaat worden daar. Ik hoop het nu wel in die kwartfinale. Maar ja, ik baal bijna, want aanstaande zaterdag is die kwartfinale. Ja, wij zitten hier gewoon in de studio te kijken, maar de rest gaat lekker de kroeg
maar
in.
Dat is ook geen straf natuurlijk, hè.
Dat is waar.
Toewijding.
Zullen we de hele dag eens rustig gaan doornemen?
Ja, lekker. Nou, ik zou wel gewoon beginnen bij een uurtje of 4:30.
Ja.
Toch? Heel veel eerder hoeven de mensen ook niet mee te vermoeien, denk ik.
Wij zaten in een meeting.
Met wie anders dan?
Giel Beelen.
De grote baas.
Ja.
Dus
we krijgen een bonus, mensen.
Ja.
We krijgen een bonus.
Ja, dat mochten we nog niet zeggen, volgens mij.
Oh ja, shit.
Nee, dat was een vruchtbare meeting, hè, moet je dat dan noemen. Was goed. En uit die meeting app ik jou gelijk van Bergwijn, uitroeptekens, alles erop en eraan. Maar jij, het kwartje viel nog niet bij jou.
Het kwartje viel niet. Ik dacht, serieus, hè, we hebben ook die Pantelitsch podcast gemaakt over Ajax. Oh, hij gaat een transfer maken. Ja. Het is rond. Want ik hield niet voor mogelijk dat hij in de basis van het Nederlands elftal zou staan. En daar was hij opeens als een duveltje uit een doosje.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat niemand het eigenlijk voor mogelijk hield. En je zag ook al wat vermoedelijke opstellingen circuleren in de middag. Nou, we hadden het er gisteren.
Ja, je zag zelfs al de definitieve opstelling bij de vrienden van de ESPN.
Ja, nou ja, het gebeurt zelden. Maar zelfs die zaten er een keer
naast. Die zaten er even naast. Ja. Want die hadden gewoon Donny Malen. Maar dat zegt veel, hè.
Dat zegt
niemand
heel veel.
Had dit verwacht.
Nee. En dan Ja, vooral ook, hij is natuurlijk totaal nog niet in beeld geweest. Het zou bijna, we hadden het gisteren natuurlijk over Blind en Gravenberg. Het zou bijna van die proportie zijn. Ik vind dit eigenlijk van gelijke proporties als dat je een van hen in één keer voor de leeuw had gegooid. Totaal uit beeld.
Ja, en dan misschien nog wel extra, omdat hier praat echt niemand
nee,
over.
Nee, nee. Ja, goed, over Blind en Gravenberg praten alleen wij volgens mij.
Ja, maar wij nemen onszelf toch heel serieus.
En dat moeten we ook doen.
En heel nee, belangrijk, klopt. Dat moeten we ook doen. Ja. Maar goed, Bergwijn begon. Wat was jouw gedachte daarbij in eerste instantie? Want social media ontploft. Ja, hoe ja, kan
en,
dit nou?
Ja, en dat dacht ik. Mijn eerste reactie was dat ook. Maar dan ga je ja, eventjes nadenken en dan... Vooral toen ik ook de uitleg van Koeman voor de wedstrijd hoorde. En dat kwam op zich overeen met het verhaal dat wij gisteren schetsten. Hè? Want ik zei ook van ik zou eigenlijk dan Xavi als rechtsbuiten doen. Mm. Omdat je heel vaak met je rechtsbuiten aan de binnenkant komt te spelen. Nou, dat is de rol die Xavi heel goed ligt. Ja. En dan verschilt het niet wezenlijk met hoe hij dat op 10 invult. En dan dacht ik, want dan kun je Blind of Gravenberg op het middenveld inpassen. Nou, Koeman had een beetje diezelfde gedachte. Wel dat daar ruimte was, of dat daar winst was te behalen als je met rechtsbuiten aan de binnenkant ging spelen. Alleen die heeft toen gewoon teruggedacht, ja, wie uit deze selectie kan dat invullen? Wie heeft dat ook al onder mij ingevuld? Want hij noemde ook expliciet die periode in zijn eerste periode... Ja. dat Bergwijn dat heel goed heeft ingevuld met Dumfries op de rechterflank. Ja. Dus ja, dan klinkt het eigenlijk logischer dan je op het eerste gezicht denkt.
Ja, nou ja, ik kwam hier aan en zei inderdaad van hoe had jij dit gedaan? Toen bleef je erbij van, nou ja, ik zou dan toch met Xavi spelen. Ja. Je mag wel zeggen met recht... Het heeft goed uitgepakt.
Ja, zeker, zeker. En die credits komen Koeman ook volledig toe. En hij heeft dit toernooi best wel een paar keer natuurlijk al verrast met wijzigingen. Mm. En ook tactische veranderingen die dan niet allemaal even goed uitpakken. Maar ja, dan zitten wij er hier ook natuurlijk als eerste om aan te geven als dat wel goed gebeurt. Want ja, het was een matige start, een rommelige start. En toen dacht ik wel eventjes van oeh... Het leek alsof Nederland die klap tegen Oostenrijk niet helemaal te boven zou komen. Roemenië ging ook heel erg fel van start. Ja. Hè?
Wat nou, misschien... Roemenië deed echt iets. Dat hadden we in de groepsfase niet gezien, toch?
Nee, jij noemde het vliegen, toch?
Ja, vliegen op muggen. Stront.
Ja, zeker zo fel. En daarmee verrasten ze Nederland ook wel. Want dat hebben ze inderdaad zelden gedaan. Wel, natuurlijk zag je ook duidelijk, na 10 minuten werd dat ook wel minder. Het was echt de tactiek van Roemenië. We klappen er eventjes in die openingsfase vol op. We hebben natuurlijk gezien dat Oostenrijk dat heel succesvol deed tegen Nederland.
Denk je dat ze dat daar hebben afgekeken?
Dat bijna zeker, want in de groepsfase was het inderdaad alleen maar compact, snel lange ballen en vanuit die omschakeling spelen. Dus ja, als je zoiets wezenlijk anders doet, dan heb je een tegenstander geanalyseerd. Maar goed, dat had Koeman en zijn staf ook uitstekend gedaan. Want na 10 minuten vond Nederland iets meer rust aan de bal. En toen begon, voornamelijk door die dynamiek op rechts, begon het echt te lopen bij Oranje.
Ja, dynamiek op rechts. Laten we het ook even hebben over het blok op het middenveld. Ja. Reinders en Schouten. Ja. Beide een fenomenale wedstrijd.
Ja, geleverd, hè? Waanzinnig, waanzinnig. En dit is hoe je ze graag wil zien spelen. Zo vast aan de bal, zo zuiver. Volgens mij eerste helft alle twee een passingpercentage van 100%.
Ja, na een half uur had Reinders 29 van de 29 en Schouten 21 van de 21. Ja. En dat zie je direct terug in het hele spel. Hè.
Volledig.
Veerman wil het zelf niet meer over die wedstrijd tegen Oostenrijk hebben. Begrijpelijk. Ik pak toch nog een keertje terug. Ja, dat zorgt dan voor zoveel onrust. Zeker. Die had 55% ja, of zo.
En daarin zag je heel duidelijk, want toen was natuurlijk ook het begin van Nederland niet goed, maar uiteindelijk na 10 minuten kwartier ook tegen Oostenrijk kwam Nederland er iets beter in. Maar op momenten dat ze de bal veroverden, was het heel vaak dan via Veerman, ja het is lullig om te zeggen, maar het was gewoon feitelijk zo, die hem dan achter de man speelde of over de zijlijn. En nu, doordat Reinders en Schouten zo vast waren en ook onder druk, ja waren dat de momenten. En daarmee boezem je Roemenië ook angst in. Want als die merken, elke keer als wij doorjagen winnen we die bal, dan blijven ze natuurlijk jagen. Ja. Maar als die merken van, Oranje houdt hem in de ploeg, dan wordt het nu wel heel gevaarlijk. Dan gaan ze toch iets terugplooien en dan krijg je de ruimte om bijvoorbeeld ook via Virgil en De Vrij. Want die werden de eerste 5-6 minuten ook heel hoog onder druk gezet. Later, toen Nederland
zelfs Verbrugge.
Ja, tot aan Verbrugge aan toe, tot aan het achterlijntje.
Eén momentje.
Ja, in de openingsfase dat hij hem eigenlijk achter Ake speelde, die dan heel knullig in de hoek uitkomt. Dat je dan... Toen, precies eigenlijk met dat moment, toen dacht ik... Nederland is weer totaal niet voorbereid op wat Roemenië hier gaat doen. En we komen uit in rare veldbezettingen. Het klopt van geen kant. Maar ja, dat wist Oranje zich heel knap van te herstellen. En daarom zeg ik ook van, ze zijn voor mijn gevoel echt over het dode punt heen gegaan. Ik denk dat dit echt een superbelangrijke zege is geweest.
Ja, als het dan begint te lopen en ze herpakken zich, wat gaat er dan zo goed?
Nou ja, wat ik zei, Bergwijn die naar binnen komt. Xavi, fenomenaal ook in die teampositie. En eigenlijk dus waarmee het geliefde Koeman vierkant krijgt op het middenveld. Schouten, Reinders naast elkaar, waarbij Reinders iets hoger kan pendelen. En dan Bergwijn, Xavi, die eigenlijk constant in de rug van de twee controleurs bij Roemenië komen. Waarmee je dus, dat wordt nu een heel technisch verhaal, maar waarmee je dus tussen de verdediging en het middenveld van Roemenië eigenlijk stevast twee mensen aanspeelbaar had. Met dan ook nog een zwervende Memphis, die ik overigens niet top vond spelen. Nee. Maar in die variatie was dat wel heel nuttig. Ja, en als je dan ziet hoe vaak Dumfries in de eerste 20, 25 minuten gewoon compleet vrij is gespeeld over de rechterflank. Ja, stond net zijn vizier bij die voorzetten niet op scherp. Maar dat was precies hoe Nederland het uitgedokterd had. En dat kwam er volledig uit.
Ja, dan heb je ook middenvelders nodig die die paas durven te geven. We hadden het net al over die 100% paasnauwkeurigheid. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk laten andere landen zien. Ook wel eens met een tikkie breed of tikkie achteruit. Maar Schouten bij die 1-0, minuutje 20.
Ja,
en Xavi eigenlijk op de manier te vinden hoe je Roemenië kapot speelt.
Ja, en daar sta ik echt voor op de banken. Jerdy Schouten, de koning van de voorassist. Want dit is een bal die bij PSV ook zo vaak speelt. En dan is het vaak een Veerman die echt zeg maar de definitieve assist levert. Ja. Of ook zelfs Luc de Jong, die natuurlijk ook dit seizoen ontzettend veel assist heeft.
Zeker.
Puur doordat hij constant door Schouten in die kansrijke situatie aan de bal wordt gebracht. En nu ook niet te onderschatten dat wegdraaien van Schouten ook op de middenlijn. Tussen twee man. Kijk, het lijkt misschien niet de man met de technische flitsen van een Xavi of van een Memphis bij Vlagen. Maar alles wat hij doet is functioneel. Hè? Alsof hij ogen in zijn rug heeft. Het wegdraaien, het kappen. Dan is het heel aannemelijk om die bal eruit te halen naar Van Dijk of naar De Vrij. Maar dat doet hij niet. Dan draait hij nog een keer door. Waardoor hij helemaal vrij is. Die bal vrij wil liggen. Dan is Xavi precies op het perfecte moment tussen de linies vrijgekomen. Die dan ook heel functioneel aannemen, draaien. Ja, en dan krijg je, de naam is nog niet eens gevallen, maar Cody Gakpo in positie. Waarin je, dat is bijna een soort van Arjen Robben proporties. Als je hem zo aanspeelt, dan weet je naar binnen.
Naar de explosiviteit.
Boe. Ja. Ja.
Verbaas me. Hè? Daar zie je toch wel dat hij ook weer dingen heeft toegevoegd aan zijn spel in de Premier League. Zeker. Bij Liverpool. Want tijdens het WK in Qatar was hij natuurlijk ook al heel erg goed. Maar hier zit nog wat extra procent bij.
Dit is een stukje extra klasse. En dat zien we eigenlijk al het hele EK van hem. En daarom is het jammer dat je hem zo weinig in deze positie eigenlijk aan de bal krijgt. En dat is dan nog het enige, als je kritisch gaat kijken naar het aanvalspel tegen Roemenië. Het ging bijna allemaal over de rechterflank. Terwijl, en dat is ook al hier vaker aangestipt, maar als je dan kijkt bij Spanje, met die dan ligt het baltempo nog iets hoger en is het nog meer met positiewissels.
Hij gaat het heel snel van de ene
van
naar de andere
kant.
En dat, hier gaat het nog wel vaak.
En ik denk dat als Nederland, en dat gevoel heb ik echt dat ze daar toe in staat zijn. Want dit is ook een zelfvertrouwen boost. En dat balletje gaat echt een stuk makkelijker rond dan in de groepsfase. Ja, als je dan de variatie kan aanbrengen in Memphis inspelen, in Xavi bereiken. Maar ook Cody Gakpo nog meer in het aanvalspel betrekken. Ja, dan ga je daar echt heel veel profijt van hebben in het gestand van dit toernooi.
Ja, een kritische noot. De rest van de eerste helft creëert het Nederlands elftal heel veel kansen. Ik noem een Stefan de Vrij die hem in het zijnet roept. Maar zo waren er legio aan mogelijkheden. Toch ga je rusten met 1-0.
Mm-hmm.
Ja, dat vond ik wel.
Dat is de hele kritische noot die ik kan zeggen.
Toch?
Ja, want uiteindelijk is 3-0 natuurlijk een afgetekende uitslag. Maar die komt echt niet zo gemakkelijk tot stand. En je houdt Roemenië eigenlijk heel lang in leven. En dan hebben we bijvoorbeeld in de blessuretijd van de eerste helft nog dat momentje waar Virgil heel laks is op een lange bal. Die een beetje nonchalant.
Niet voor het eerst dit toernooi.
Nee, hij is echt niet bezig aan zijn beste toernooi. Als we dan toch een beetje in de kritische noten blijven. Maar ja, dat zijn wel momenten dat ik eigenlijk liever wil dat hij onorthodox die bal gewoon weghaalt. En desnoods over de zijlijn of peren de hoek in. Maar dit was nonchalant, laks. Waarmee echt nog een grote kans voor Dragoš kwam op randje 16.
Ja, voor jouw man. Hè, wat dat betreft, voor jouw eigen gelijk, was het dan wel lekker geweest als hij binnen had
geschoten. Maar goed, ik zit hier in landsbelangen. Ik zit hier niet voor mezelf.
Zeker weten. Ik wil nog even naar die bewegingen van Memphis en de Rabona van Xavi Simons. Kwam dat te vroeg? Of is het gewoon
genieten? Nee, dat komt nooit te vroeg. Nee, het was bijna alsof je naar Brazilië zat te kijken.
Ja, in die aanval zeker.
Ja.
Memphis liet daar even een snippet van zijn klasse zien.
Ja, ik was wel benieuwd. Hoe ga je deze actie omschrijven?
Ja, een klein sparkje. Want inderdaad, wat jij zegt, ik vond hem vandaag niet fantastisch.
Nee.
Heb wel nog steeds het idee, die leeuw moet gaan brullen.
Ja.
En we hebben later op de avond natuurlijk naar Turkije zitten kijken. En als je dan naar dat centrale duo kijkt,
ontzettend veel kansen voor Memphis
Depay. Vooruit op de zaken. Maar Memphis Depay, dat moet zijn wedstrijd gaan.
Ja, zeker, zeker. Want zoals ook eerder tegen Oostenrijk vond ik hem echt sterk. Maakte hij een hele knappe goal uiteindelijk. valt dat een beetje weg doordat Nederland natuurlijk als collectief een hele matige wedstrijd speelt.
Ja.
En dan is het jammer dat vandaag eigenlijk de hele tendens positief is en hij toch er niet in slaagt om dat goaltje mee te pikken. Hè? Ondanks een aantal momentjes natuurlijk waarin hij ook wel meer had kunnen doen. Dus dat, ik vond hem matig in de afronding. En ook, je had gehoopt dat hij iets balvaster zou zijn, wat tegen Oostenrijk wel was.
Ja. Zullen we even naar die rust gaan? Er één wissel. Malen komt erin voor Bergwijn.
Ja.
Hij had toch last van zijn enkel, dus we moesten eruit. Ik denk net iets eerder dan Koeman eigenlijk had gewild. Ik denk dat hij half uur 65 minuten had ingezet. En dan Malen als finisher zou inbrengen. Nou ja, dat is alsnog gelukt met twee doelpunten.
Zeker.
Bergwijn speelde goed.
Mm-hmm.
Zou jij ook gewoon zaterdag alvast daar kijkend gewoon met hem beginnen?
Zeker. Ik hoop dat hij fit genoeg is om dan te beginnen. Mm. Het was volgens mij, als je Koeman ook hoorde, wel een beetje een wissel ook uit voorzorg. Want Bergwijn had last, had nog wel ook door kunnen spelen. Dus ik denk als je hem een beetje laat rusten, dat hij voor die wedstrijd tegen Turkije wel hersteld zou kunnen zijn. En ja, dat is natuurlijk raar om dan misschien Malen na twee doelpunten op de bank te houden. Maar ik vind hem als zogenaamde finisher veel waardevoller voor dit elftal. Plus, als je kijkt naar hoe Bergwijn de rechtsbuitenpositie heeft ingevuld, is dat niet de kracht van Malen door als 10 aan de binnenkant te komen. Dus ja, het lijkt mij, mits fit genoeg, dat Steven Bergwijn gewoon zijn basisplaats behoudt. En dan is dat toch wel een heel merkwaardig einde van een heel raar seizoen natuurlijk ook voor hem.
Ja, is bizar.
Ja.
Het is echt bizar. Nu vraag ik je heel even om je noren onder te binden, want ik ga je op glad ijs duwen.
Kom maar, kom maar.
Vond je Donjan Malen een hele goede wedstrijd spelen?
Nee. Nee, om eerlijk te zijn niet. Nee, dat is raar om te zeggen van een invaller die twee goals maakt. En die twee goals komen natuurlijk gewoon tot stand in hoe je hem moet gebruiken. Maar ja, voor die tijd vond ik hem niet.
Waren allebei wel knappe goals.
Zeker, ja, vooral die tweede. Kijk, die eerste is natuurlijk heel attent en geweldig doorzetten van Cody Gakpo. En dan tikt hij hem binnen, staat hij op de goede plek. Ja, die tweede wat dat betreft was wel een actie waar zijn uitzonderlijke kwaliteiten wel in samenkomen. Ja. En dat is wel mooi. Rafael van der Vaart heeft volgens mij een keer dit na een Champions League wedstrijd van Dortmund gezegd van Malen is gewoon wereldtop, maar hij moet af en toe die knop even aanzetten. En dat vind ik overdreven, maar je ziet wel in deze acties is hij, zeg maar in het specifieke spelelement, is hij natuurlijk wel wereldtop. Want er zijn weinig spelers die, zeg maar, op zulke explosieve snelheid de bal zo goed onder controle kunnen houden. En dan ook zo'n zuivere afronding beschikken. Alleen komt er wel te weinig uit.
Ja, bijvoorbeeld in minuut 58 geeft Malen alle ruimte. Dan een slechte voorzet. Memphis stond helemaal vrij in dat soort situaties.
Ja.
Daar had ik hem nog wel iets bepalender willen zien of betere keuzes willen zien.
Ja, dat is het inderdaad. Het is een stukje overzicht op het hoogste tempo. Want het is natuurlijk een raket. En heeft hij een hele fantastische balcontrole. Maar eigenlijk is het voor hem lekkerder als hij zoals bij die 3-0 maar één optie heeft. Dat is namelijk doorgaan. En gewoon dan is het tunnelvisie naar de goal. En dan maakt hij hem ook fantastisch. Maar inderdaad, in dit soort situaties waar iets meer opties zijn. En bijvoorbeeld Memphis bij de tweede paal, ruimte. Ja. Dan is hij niet op zijn sterkst in die beslissing, afweging.
Nee, die eerste fase na rust, dat eerste kwartier, kreeg Nederland heel veel kansen. In minuut 49 bijvoorbeeld. Reinders, dat hele veld over aan het galopperen.
Ja.
Sierlijk ook.
Ja, geweldig. Echt fantastische stijl. Bijna een beetje, je moet oppassen met vergelijken, maar hoe Frank Rijkaard toch? Vroeger die zo het veld over kon paraderen bijna. En wat ik hier heel mooi aan vond, hoe Nederland dat dus heel geduldig het kommetje uitspeelt. Want dat was begin tweede helft, toen had Roemenië natuurlijk, die moesten komen. Hè. Dat was ook lekker aan deze tussenstand. En heel rustig gespeeld, waarna uiteindelijk Van Dijk die bal tussen twee drukzettende Roemenen doorspeelt. En Reinders in één keer het hele middenveld open heeft liggen. Ja, dan is hij natuurlijk ook fantastisch met de bal aan de voet, veld
oversteken.
Ja, dat
moet je ook maar wel durven.
Zeker, zeker. Dus dat, die rust aan de bal, dat ontbrak er natuurlijk enorm aan tegen Oostenrijk.
Ja, en daar is ook veel kritiek op geweest op dat middenveld. Weinig toernooiervaring, weinig durf, weinig lef. Dat zag je vandaag helemaal niet. Zeker als je naar Schouten en Reinders kijkt.
Precies, en daarom zeg ik, kijk, die 0-0 tegen Frankrijk, die benoemden wij als heel hoopgevend in defensief opzicht. Toen moest je dat stapje aan de bal nog gaan maken. Natuurlijk is Roemenië niet een topfavoriet voor de EK-eindzegen. Maar ik denk wel dat het deze, vooral het middenveld, dat onervaren middenveld, enorm heeft geholpen door op het podium van een EK-knock-out fase zich zo goed staande te houden. Dat gaat je ook tegen de landen van het kaliber Turkije die je nu tegenkomt. Ja, dat geeft echt heel veel vertrouwen.
minuutje 54. Ik denk dat de oplettende kijker het allemaal wel gezien heeft. Grote kansen van Memphis. Maar dit was toch wel mijn moment van de wedstrijd. Ja. Schitterend. Nou, ik moet zeggen, fantastisch blok.
Daar was hij dan toch.
Toch? Met zijn blauwe haar. Ja. Alles geven voor die bal.
Ja, dit was Roemeens oogpunt. Geweldig blok. hoe vond je hem verder spelen?
Ik las vanochtend dat hij in de belangstelling staat van Brighton Hove en Albion. Ja. Net als Mats Wiever overigens. Ja,
goede scouting daar dus.
Ja, ik wil het nog maar zien in de Premier League. Ja, toch?
Ja. Nee, het is natuurlijk een hele opvallende speler met dat blauwe haar. Maar inderdaad, ik vraag me af of hij misschien als een soort stand-in of zo zou hij daar prima kunnen zijn. Ook wel opvallend trouwens. Hij begon natuurlijk met echt knalblauw haar. Het is wel een beetje aan het uitdossen. Hè?
Ja. Hij liep er niet meer zo fris bij. Nee, misschien en dat ook de spoeling was vergeten. Ja. Dus misschien kan
hij had ook niet verwacht dat hij zo ver zou komen in het toernooi.
Nee, lekker in Boekarest naar de kapper nu. Ja. Veel kansen in die periode. Van Dijk kopte nog op de paal uit de corner. Ja. Ik vond wel Nederland enorm veel corners gecreëerd vandaag of gekregen. Kwam vrij weinig uit.
Ja, nou kijk je toch ook weer naar Memphis. Wel opvallend, hè? Want bijvoorbeeld Gakpo, die had natuurlijk altijd, ik vind het altijd een beetje een rare manier van corners trappen, die hele luie bal die hij altijd speelt, dus een soort luie boogbal. Ja. Dan denk je, elke keeper kan deze uit de lucht rapen. Ja. Alleen dat omdat hij hem zo zuiver trapt, gebeurt dat bijna niet. En dan denk ik, als je bij Nederland inderdaad koppers als Van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries gaat nog niet eens altijd mee bij corners, terwijl dat is ook een geweldige kopper. Ja, misschien Cody Gakpo die ballen maar laten nemen in plaats van Memphis.
Ja, daar zit wel wat in. Minuut 63 stonden we dan toch even op. Armen in de lucht, juichen. Gakpo met de 2-0, maar buitenspel door Malen. Ja. Behalve voor Jori Mulder. Want
die zou hem tellen.
Die zou dit toernooi echt veel meer goals hebben gezien.
Ja, dat is voor de amusementswaarde natuurlijk wel goed.
Want het was maar weer een half voetje.
Ja, daar is de VAR ook niet voor bedoeld, joh.
Ik vind het, maar ook hier weer, best wel lekker. Want er wordt best snel besloten van, buitenspel, half voetje. En we gaan weer door. Geen protesten, et cetera.
Maar wij staan hier alleen in, Lars.
Ja, wij staan hier alleen in. Inderdaad. Even kijken, zullen we dan naar minuutje 69? Mooi moment. Denk misschien wel voor Ronald Koeman het mooiste moment van de dag. Joey Veerman komt erin.
Een vervelende gozer. Dit even voor de context. Dit was Jeroen Stekelenburg, zijn verhaal, hè?
Ja.
Dit was in de sterren van Jeroen Stekelenburg geschreven.
Nou ja, hij vroeg tot meermaals aan Ronald Koeman van wat was jouw mooiste moment van de dag? En Ronald Koeman zei gewoon, de overwinning, het collectief, bla bla bla. En Jeroen Stekelenburg probeerde meermaals te gaan naar, was het niet heel erg mooi dat je Joey Veerman nog kon brengen? Waarom? En daar wilde Ronald niet aan.
Nee, want heel, heel bijzonder. En dat is ook een beetje in de stijl, dan even een zijpaadje. Maar we hadden het natuurlijk eerder over die persconferenties en de vragenstellers en zo. Maar dit is inderdaad journalisten die van tevoren hun verhaal al in hun hoofd hebben. En eigenlijk alleen nog maar het quoteje eruit willen trekken.
Dat willen bevestigen.
Maar daar krijg je geen leuke gesprekken van. Want een gesprek is leuk. Maar zoals wij, weet je wel, hier. Dat ik niet weet wat jij gaat zeggen. Dat je naar elkaar luistert, dat je daarop inhaakt. Maar dat ontbrak er hier eventjes aan.
Ja, Veerman kwam dus binnen de lijnen. Samen met de Mickey van der Ven, Nathan Aké en Jerry. Die Schouten gingen eruit.
Ja.
Vond jij het mooi voor Joey Veerman?
Ja, zeker, zeker. En ook vooral omdat wij natuurlijk ook hadden gezegd, die gaat geen minuut meer spelen. En die is gebroken.
Ik vind dit wederom gedurfd van de bondscoach. Ja. En hiermee laat je ook, kijk, als je hem vandaag niet had laten invallen, dan was het best wel moeilijk geweest om de rest van het toernooi nog te doen. Nu laat je hem 21 minuten invallen. Bij best wel een spannende tussenstand. Het stond maar 1-0 op dat moment. En hij heeft het vandaag gewoon meer dan prima gedaan.
Ja, zeker. En knap hoor, want met Schouten haal je natuurlijk wel echt je controleur eraf. Ja. Waarmee Reinders nu iets verdedigender ging spelen. Veerman dan in die achterrol. Maar dan moet je toch bij een stand van 1-0, vond ik dat wel kielen. Maar juist door ook knap, echt alle complimenten aan Joey Veerman, hoe hij invalt. Brengt zichzelf eigenlijk lekker in de wedstrijd door even een paar ballen op safe te spelen. Denk ik 2-3 ballen, dan heb je een beetje het gevoel. Ja, werd mooi toegezongen natuurlijk door het oranje publiek. En was nog heel dichtbij die 2-0. Dat had natuurlijk het verhaal helemaal afgemaakt.
Ja, achteraf was hij, wilde het er niet meer te veel over hebben. Hè? Nee. Wilde gewoon vooral door, wat ik vanuit zijn perspectief snap. Miste wel een kans als hij die had gemaakt.
Ja, ik vind dat je hem daar niet superveel kan verwijten.
Nee, zeker niet. Maar het was zo mooi geweest.
Ja, zeker. En hij echt raakt die bal met heel veel gevoel. Had net iets meer curve moeten meegeven, dan was hij binnengegaan. Maar het scheelde helemaal niks natuurlijk.
Nee. Even terug naar die keuzes van Malen. Ook in minuutje 79 hadden we er nog zo een. Ja. 3-2. Malen geeft hem uiteindelijk aan Gakpo. Terwijl Xavi de veel betere keuze was. Ja. Dat is ook weer zo'n voorbeeld waar we het over
hebben. Zeker, zeker. En dat is inderdaad precies zo'n moment. Want daarmee maakt hij eigenlijk, stelt hij zijn keuze lang uit. En op zich is dat nooit slecht. Want daarmee creëer je ook weer andere opties. Alleen dan slaagt hij er dus niet in op, zeg maar, moment suprême, de goede keuze te maken. Om de vrijstaande Xavi op links voor de keeper te zetten. Ja, dat is wel bij een stand van 1-0 is dat wel hakkelig natuurlijk.
Geluk heb je een klein beetje nodig in dit soort wedstrijden. Dumfries, die gevaarlijk spel of niet? Het hooggeheven been.
Ben je dat leuk?
Was maar bij 1-0.
Ja, nee, zeker.
En de Roemenen konden er gewoon uit. Ja, maar
die werden helemaal Dumfries, gek.
Ja, en terecht.
Ja zeker. Ja, het leek in eerste instantie, moet ik wel zeggen, leek het wel op hoogspel. Mm. Alleen in de herhaling zag je heel duidelijk dat die Roemeense been al terugtrok op het moment dat Dumfries daar met zijn hoofd kwam invliegen. Ja, en dat soort momenten. En dan kan een wedstrijd natuurlijk ook echt anders verlopen. Dat is heel clichématig. Maar doordat Nederland zelf verzuimde die 2-0 te maken, heeft Roemenië echt de momenten gehad om de gelijkmaker aan te tekenen.
Zeker weten. En dan komt eigenlijk de beslissende fase. Heerlijke actie van Gakpo. Malen tikt hem makkelijk in. Maar je moet er wel gewoon staan.
Ja,
Cody Gakpo, we hebben het erover gehad.
Een fenomeen.
Ja. Misschien wel. Niet qua persoonlijkheid, maar als aanvaller op dit moment de belangrijkste. Hij kan echt in zijn eentje een wedstrijd beslissen.
Ja, zeker. Zeker. En je zou willen dat hij het eigenlijk nog meer. Het is natuurlijk een hele bescheiden, rustige jongen, maar dat hij het nog meer naar zich toe trekt. Want als je kijkt, dit is bizarre cijfers die hij ook op eindtoernooi kan overleggen. Natuurlijk.
Denk je dat als hij iets egoïstischer zou zijn, iets meer een sterfspeler, iets arroganter, iets uitgesprokener, dat hij dan meer de bal zou krijgen?
Dat zou ik bijna wel durven stellen. Tegelijkertijd siert het hem natuurlijk ook heel erg dat hij altijd vanuit die discipline speelt. En ook, weet je wat echt ook belangrijk is? Hij, ondanks dat hij geen ballen krijgt, blijft hij het veld breed houden op links. En dat creëert wel dat Xavi en Bergwijn en ook Memphis in die zone centraal vrij kunnen komen. Want als Cody Gakpo een beetje à la Memphis of à la Ronaldo zou denken, hey, ik heb al 5 minuten geen bal gehad, ik ga hem even ophalen in het midden. Ja, dan wordt je voor Roemenië super makkelijk te bespelen. Dus eigenlijk is dit ook wel heel waardevol dat hij het juist zo breed
houdt. Echt een teamplay.
Ja, absoluut.
Wat dat betreft. Ja, Memphis krijgt nog een kans, krult hem over. Weghorst glijdt hem nog bijna binnen. Dat was ook wel iconisch geweest. En dan uiteindelijk die 3-0 van Malen na een heerlijke actie.
Ja.
Ja, niks aan de hand. Oranje publiek blij.
Ja.
En we gaan weer naar Berlijn.
Ja, heerlijk. Ja, echt, echt prachtig. En dit is echt een overwinning die mij heel veel moed geeft.
Ja, we gaan zo meteen luisteren naar hoe de Oranje spelers en de bondscoach dat zelf hebben ervaren.
Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, zoals wel vaker gezegd, kunnen wij er natuurlijk van alles van vinden. Maar de hoofdpersonen vinden zelf ook wat. Je zou het bijna niet meer zeggen tijdens dit Europees
kampioen. Lijkt een beetje alsof wij de hoofdpersonen zijn. Ja, maar dat lijkt gelukkig niet. Gelukkig
in onze waanwereld af en toe wel zo. Maar bijvoorbeeld aanvoerder Virgil van Dijk, die gaf zijn reactie ook. Hè?
Ja, kijk, weet je, dat is, en dat heb ik ook aangegeven tijdens mijn persconferentie. Kijk, wij zijn wel zelfkritisch. We weten allemaal dat het veel beter moest na de laatste wedstrijd. En dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid inpakken. En ik denk dat vandaag, vooral in het begin, wilt iedereen heel graag. En natuurlijk, dan kan het wat chaotisch zijn. Maar ja, de wil is er. En het verdedigende aspect was goed. Iedereen ging voor de duels, won de tweede bal. En uiteindelijk kom je wel aan de bal en creëer je kansen. En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
Ja, en dit vond ik wel opvallend wat hij zei. Want hij zei eigenlijk van aan het begin wilde iedereen te graag. Ja. Terwijl wij eigenlijk al het gevoel hadden van ze zijn een beetje overdonderd door die felle start van Roemenië. Maar dit zou natuurlijk ook nog wel een verklaring kunnen zijn. Dat dit is natuurlijk zo vaak gegaan over die gesprekken die ze hebben gehad met elkaar. En is elkaar de waarheid verteld. En het zal echt wel duidelijk zijn, je moet uit een ander vaatje gaan tappen. Maar een beetje overijverig. Zou jij dat ook als verklaring kunnen zien voor die rommelige start?
En ik denk ook gewoon heel erg verrast.
Ja.
Heel eerlijk, doordat hoe Roemenië begon.
Wel ging jagen.
Zo jagen, dat hebben ze het hele toernooi niet gedaan. Ik denk echt dat zij dachten van, wat is dit
wat
dan?
Wat gebeurt hier?
Ja, Ronald Koeman vond de start ook minder, maar was desondanks toch wel positief. Ronald, hoe vind jij dat jullie gespeeld hebben?
Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben. Gedurende de hele wedstrijd misschien even in het begin even
10 minuten de spanning van jou spelen?
Ja, misschien wel. En toen vonden we onze vrije mensen. Toen liep het heel goed. Ook met name wat we wilden aan de rechterkant. En dat had eigenlijk België ook al tegen Roemenië. Dus dat hadden we natuurlijk wel heel goed geanalyseerd. Dat daar ook de ruimtes liggen. En dat speelde Denzel en Jerry Schouten en ook Stefan de Vrij. Gewoon heel erg goed met Bergwijn. En daar kwam heel veel gevaar uit. Maar ja, helaas duurde het heel lang voordat je de tweede goal maakt. Want het had veel eerder hadden we de tweede moeten maken.
Ja, wel mooi hè dit. Dus eigenlijk gekeken vooral naar België, die natuurlijk een ontzettend goede eerste helft speelde tegen Roemenië. Inderdaad, eigenlijk bijna al het gevaar over die rechterflank vanuit balbezit gezien. En ja, precies daar hebben ze naar gekeken en daar hebben ze zich op ingesteld. En ook, ja. Hij noemt nu ook nog de rol van Stefan de Vrij, die ik ook goed vond hoor. Want die, juist doordat Dumfries hoger opkwam, kwam hij dan vaak iets breder te spelen in balbezit. Ja, het ziet er allemaal niet super gepolijst uit, maar die is ook verdomd rustig aan de bal. Ja. Durft een keer een mannetje uit te kappen, durft ook het middenveld in te spelen. Dus ja, niet de onderschatte rol voor hem daar ook.
Nee, en ik vind ook wel, hè, we hebben het vaak over het tactisch vermogen van Ronald Koeman en zijn staf. En dat zetten we wel eens af tegen andere landen. We zijn heel erg positief over bijvoorbeeld Nagelsmann of La Fuente. En bij Ronald Koeman weten we het nooit echt. Ligt het een beetje in het midden. Maar ik ben best wel onder de indruk van de keuzes die de technische staf dit toernooi maakt. Oké, ze zijn lang niet altijd goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe ze in de rust van Oostenrijk de boel om hebben gezet. Hoe ze vandaag een plan hadden en dat ook uit hebben gevoerd en het vervolgens ook best goed hebben uitgelegd weer bij de media. Dat vind ik best indrukwekkend.
Nee, zeker. En ik bedoel, door zijn hele carrière heen heeft Ronald Koeman ook wel vaker in tactisch op zich verrast. Hè? Bij Barcelona, waar hij 5-3-2 ging spelen, waarmee hij opeens een hele goede serie heeft neergezet. Bij Feyenoord introduceerde hij dat systeem in 2013-2014, waarmee ze uiteindelijk tweede zijn geworden. Dat waren best wel, nou ja, innovatieve dingen. Of in ieder geval vernieuwende dingen, toch wel redelijk, die hij als trainer heeft gedaan. En vaak de rode draad in die wijzigingen was dat het toch vanuit een soort behoudendheid was en het verdedigende. Nu kiest hij dus echt de aanval met het opstellen van Bergwijn. En ik vind dat wel heel mooi om te zien.
Ja, het werd hem ook gevraagd. Hè, want ik was wel benieuwd, hoezo heb je dat eigenlijk gedaan? Ronald, hoe kwam de verrassende keuze voor Bergwijn tot stand?
Het is niet dat ik de hoge hoed pak en er een nummertje uithalen en die gaat spelen. Nee, dat is op basis van een tactisch plan. En dat probeer ik net uit te leggen aan de rechterkant. Omdat hij misschien wel de beste is aan de binnenkant.
Ja, goud hè. Ja. Het is niet dat hij een nummertje uit de hoge hoed trekt.
Nou ja, maar zo voelt het soms wel. Ja. Als die opstelling binnenkomt, er zitten elke keer verrassingen in. Niemand verwacht het.
Nee, maar hij werd ook een beetje narrig. Zo werd het hem ook bijna gevraagd. Alsof hij
alsof hij moest bewijzen waarom hij 26 mensen mee wilde nemen.
Ja, precies. Want ik trek even een nummertje. Dus de leuke reactie van Koeman, die sowieso gevat was. En hij ligt het goed toe. En het is als trainer natuurlijk ook heerlijk aanschuiven bij zo'n persmoment. Als je volledig je gelijk hebt gehaald. En dat eigenlijk je hele tactische plan perfect tot uiting is gekomen.
Ja, zeker weten. Wij hebben meermaals Schouten en Reinders aangewezen als de sterkhouders. En er werd ook gevraagd, Ronald, waren Schouten en Reinders de uitblinkers?
Maar ik denk dat je er één vergeet op het middenveld. Want die vond ik echt absoluut de allerbeste vandaag.
Ja, Simons.
Ja, geweldig. Ook in de positie kiezen. Vaak aan de linker teampositie, kon hem heel vaak bereiken. En de drive. Nou, Rafael zei het net. Ik zal Rafael ook een complimentje geven. Dat hij, hoe agressief hij dat duel wint. En dat heeft hij altijd. En misschien speelt hij iets vrijer op de 10. Maar oké, daar zijn we inmiddels dan ook wel achter.
Ja, Xavi Simons, een geweldige wedstrijd. Als je social media bekijkt, zijn sommige mensen nog wel iets wat kritisch op hem binnen de 16. Wat vind je daarvan?
Ja, ik word daar eerlijk gezegd wel moe van.
Ja?
Ja, eerst loopt iedereen 2 jaar te zeiken dat hij nooit levert in Oranje. En dan valt hij fantastisch in tegen Oostenrijk. Speelt hij nu echt een dijk van een wedstrijd. En tuurlijk kan hij dan nog beslissender zijn in die momentjes. Hij heeft 2 keer gehad dat hij een aanname net niet lekker kreeg. Ik denk ook dat het veld daar wel een rol in speelt. Want die velden blijven gewoon niet lekker in Duitsland. Maar ja, goed, dat is het allerlaatste stapje dat hij dan nu nog moet gaan maken. Maar als we na deze pot niet lyrisch over Xavi Simons zijn, dan zit er ook wel wat mis in je voetbalbeleving, vind ik.
Ja,
echt een geweldige wedstrijd.
Hij op 10 kan natuurlijk gaan zwerven. Biedt zich toch vaak aan gewoon in de as van het veld met 2 man in zijn rug.
Ja.
In plaats van naar die zijkanten te gaan of zo. Is dat ook een van zijn kwaliteiten?
Ja, zeker. Hij is natuurlijk super gedurfd aan de bal en is absoluut niet bang. Hij is een speler die constant de bal wil hebben. En inderdaad, soms gebeurt het dan met de man in zijn rug. terug. Nog vaker vind ik eigenlijk dat het gebeurt in de rug van een tegenstander. Want dat was die loopactie waarmee hij de 1-0 van Schouten... Of
en
van
daarvoor zaten ook al 2-3 momenten dat hij die actie wel maakte, die loopactie, en de bal niet.
Precies,
kreeg.
En dan zag je hem ook een beetje met de armen zwaaien van, zien jullie het wel? Want het luistert heel nauw om dan precies
ingespeeld
te worden.
En nu denken de mensen dat ik dat dan zie, maar dan zit jij naast me en dan zeg je, kijk Xavi, dat armpje, hier had hij de bal willen
dat
krijgen.
Dat is het oog van de meester. Maar dat is lekker dat je dan wel even hier als jouw succes claimt. Maar
nee,
voor
helemaal
de
niet. Ik geef het nu toch over. Daarom, zeker, daarom.
Heel mooi.
Ik wel gewoon eren wie eren toekomt. Lang niet altijd, moet ik eerlijk bekennen. Maar goed,
deze zijn netjes.
Ons best. Ik vond Jerdy Schouten zelf de beste man van het veld. Heb ongelooflijk van hem genoten. Was ook iets wat verbaasd toen hij gewisseld werd. Jerdy, klopt het dat je al langer last had?
Ja, nou ja, ik had in de rust inderdaad aangegeven dat ik al een paar dagen wat stijve spieren had. Dus ik had gezegd van ja, ik voel het wel. Dus als er een moment komt dat het misschien beter is om eraf te gaan, is dat misschien geen slecht idee.
Het is toch lekker dat we die gasten gewoon zelf vragen kunnen stellen in het programma. En dat ze gewoon maar antwoorden.
Je merkt ook dat echt onze band met de selectie ook steeds beter wordt.
Ja, precies. We groeien met ze mee.
Korte lijntjes.
Dit toernooi. Dat is heel erg leuk. Hey, we hadden het al even over Joey Veerman. Hij maakte zijn entree. En we zijn wel benieuwd. Joey, vond je het lekker dat jullie een aantal rustdagen hadden?
Uiteindelijk is het voor mij was het jammer dat er zoveel dagen tussen zaten. Want je hebt dan zin om... om het gewoon weer te laten zien. En dan duurt dat even te lang, vind ik.
En is het fijn dat je het dan ook mag laten zien? Want je valt in bij 1-0. Het is niet 5-0 en een cadeautje. Het publiek scandeert gelijk je naam. Hoe belangrijk is dat voor je?
Ja, het was wel leuk om te horen. Het was niet de makkelijkste week uit mijn carrière. Maar de eerste twee dagen waren even moeilijk. En daarna heb ik de knop wel weer omgezet. Heb ik gewoon hard getraind. En toen ging het allemaal wel weer prima eigenlijk.
Ja, je moet door in het toernooi. Je gaat ook door. Dat zie ik ook aan je glimlach. Ik wil toch nog één vraag stellen over vorige week. Want heb jij een verklaring gevonden voor... Want je zegt al, het was niet de makkelijkste week. Je weet zelf ook wel dat er in die wedstrijd van alles misging. Heb je een verklaring gevonden hoe dat kan? Helemaal niet.
Maar ik ben er ook wel klaar mee, moet ik zeggen.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar je snapt ook wel dat we één keer nog één vraag
zeker.
Stellen, toch?
Ik snap dat jullie vragen stellen daarover. Maar ik heb daar wel naar de familie daar een streep onder gezet. Want ik heb er niet zoveel meer aan om erop terug te blikken. Want het was gewoon, geen leuke dag.
Nou ja, ik kan me half niet voorstellen hoe het is om dit mee te maken. En ik vind het zo vreselijk knap hoe hij zich opgericht heeft. Hoe hij vandaag gewoon minuten heeft weten te maken. En natuurlijk, bondscoach Ronald Koeman, die heeft gewoon vertrouwen in hem. Maar dat komt ook door het gedrag dat hij de afgelopen dagen heeft vertoond.
Ongetwijfeld, want als hij met zijn ziel onder zijn arm zou rondlopen en op de training geen bal meer raakt, dan overweegt Koeman natuurlijk ook niet om hem na een half uur al in te brengen.
En dat was niet gek geweest, na een uur.
Of na een uur, ja precies. Dus nee, klopt, hij ging na een half uur uit. Ja. Dat was het. Dus ontzettend knap. En natuurlijk weet iedereen van Veerman dat hij dat nuchtere karakter heeft, heel erg relativeren, maar dat je dat zelfs na zo'n mentale klap kan doen, dat vind ik echt ontzettend knap.
Ja, heeft hij het hiermee met dit half uurtje voetballen vandaag afgerond?
Ja, zeker. Ja, ik weet niet of Jeroen er nog één vraag over wil stellen.
Nee, ik denk het niet. En ik denk dat wij dat ook afsluiten. Ja. Net als het Oranje Journaal voor vandaag.
EK Sportpaleis van Lars en Thijs.
Ja, die andere wedstrijd ging tussen de grote verrassing tot nog toe van dit toernooi. Oostenrijk tegen Turkije. Verrassend.
Ja, heel verrassend. Heel verrassend. Oostenrijk grote indruk gemaakt in de groepsfase. En iedereen ging er al blind een beetje vanuit. Nou, als Nederland dan wint, krijgen we een herhaling van die derde groepswedstrijd. Maar dat liep even anders.
Ja, zelfs Virgil van Dijk in zijn reactie ging er al een beetje vanuit.
Precies, hij probeerde het natuurlijk te temperen met Turkije kan ook verrassen. Ja. Maar het werd al heel erg gevraagd naar Oostenrijk en hoe dat Nederland dat dan weer opnieuw zou aanpakken. Maar heerlijk potje. Ik heb er ook wel weer enorm van genoten.
Jij zag het zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Er is iemand anders die wel alvast had gezegd van...
Eer zit hem in de staart. Dan, geeft hij zichzelf de eer. Dat is ook
Turkije
van Heiden,
zou het wel eens kunnen redden. Binnen een minuut werd dat eigenlijk al bevestigd. Hè? Met Demiral die een corner binnen werkt naar een flipperkast. Ja. Zonder gekheid, bizar begin van de wedstrijd.
Ja, zeker. Want daarvoor had Oostenrijk nog een momentje. En uiteindelijk uit die corner inderdaad Demiral die... Ja, mes scherp is en eigenlijk als een soort spits die bal op de goede plek en heel hard binnenjaagt. Ja, bizar begin inderdaad.
Ja, dan begin je niet lekker als ze Oostenrijk zijn. In minuut 3 krijg je Baumgartner, die echt net naast schiet.
Ja.
In minuut 5 krijg je ook nog een corner die er op een wonderbaarlijke manier niet ingaat.
Ja, dat was de... Nou, er komt in de laatste seconde nog een groter wonder. Maar dit was ook een wonder met Demiral. Ja. Die sowieso echt een hoofdrol vertolkte. Maar die maait daar volledig mis bij de tweede paal. En dan ja, bizar dat die bal er niet ingaat voor Oostenrijk.
Toch na die twee momenten in minuut 3 en in minuut 5... zag ik een ander Oostenrijk dan tegen Nederland. Wat is daar gebeurd?
Ja, nee, zeker. En dat is eigenlijk veel complimenten waard aan Turkije. We weten dat ze bij fases goed voetbal kunnen spelen. Dat hebben ze in de groepsfase ook laten zien. Maar het was nooit over hele wedstrijden, hè, overtuigend. Nu was het best in voetballend opzicht ook gewoon best wel goed. Waardoor je eigenlijk kreeg, bij Oostenrijk ontbrak ook wel echt die goede organisatie. Zoals ze Nederland bijvoorbeeld hoog onder druk zetten. En nu ja, kreeg je op een gegeven moment gigantische gaten. Dat Arnautovic in zijn eentje doorging of Baumgartner erachter. En dat de hele as opeens vrij kwam met Kökçü die daar echt een goede rol in speelde. Want die keerde terug bij Turkije en was ja, overal eigenlijk vloog over het veld. Eigenlijk zoals in zijn topniveau bij Feyenoord.
Ja.
Dus ja, een van de uitblinkers. Aan de andere kant liet Turkije, die zette ook best wel gedurfd druk op het centrum van Oostenrijk. Waardoor Oostenrijk heel erg via de backs moest opbouwen. En dat was dan ook weer niet het gewenste voetbal. Dus zowel het druk zetten bij Oostenrijk kwam er niet goed uit als de opbouw van achteruit. En toen kreeg Turkije best wel ja, controle, wat mij enorm verraste eigenlijk.
Ja, nou ja, Montella krijgt natuurlijk in Turkije best wel veel kritiek dat hij het tactisch niet altijd even goed heeft staan.
Ja.
Vandaag had hij het goed voor elkaar.
Ja, zeker de eerste helft.
Ja.
Dus ik vind dat je hem die complimenten ook wel mag geven. En dat is echt best wel knap. Nou ja, we zeggen het al, Oostenrijk heeft het echt fantastisch gedaan in de poolfase. En als je dan ja, die ploeg zo kan beteugelen en hen er eigenlijk best wel matig uit kan laten zien. Juist door al die krachten weg te nemen. Alle sterke punten van Oostenrijk te elimineren. Dat ja, is een grote compliment waar.
In de tweede helft komt Oostenrijk direct met 2 wissels. Ze willen iets forceren. Zag je dat? Dat ja. Ranjik het een en ander wilde doen?
Ja, ja, ze gingen meer met 2 spitsen spelen. Hè, met Gregoric die erbij kwam. Ja. Daarmee ja, kantelde de wedstrijd wel iets wat. En werd de druk op de Turkse achterhoede wel vergroot. Want dat was in de eerste helft eigenlijk behalve die chaotische openingsfase ook niet echt meer het geval. Ja, en toen kwam wel die 0-2 van Turkije op een moment. Perfect natuurlijk.
Ja, minuutje 59. Demiral wederom uit een corner. Ja. Komt vreselijk hoog. Ja. Kocht hem hard tegen de touw aan. Ja, iemand die best wel bekritiseerd is.
Ja.
Hè, niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. Nee. Ineens in de basis begon dit toernooi. Wat een prachtdag voor hem.
Ja, heel erg mooi. En hij heeft natuurlijk die zware kruisbandblessure gehad. Daarvoor toch was hij best wel een groot talent. Tegelijkertijd met De Ligt bij Juventus. Waarbij op een gegeven moment Demiral zelfs een tijdje nog de voorkeur kreeg boven De Ligt. Ja, die speelt nu in Saoedi-Arabië. En die, ook Kaan vertelde het eerder in deze show, hè, dat hij die kruisbandblessure niet echt te boven was gekomen. En nu, je zag hem ook hoe Demiral die goals vierde. Handen naar de hemel. Heel erg God bedanken voor alles, denk ik, wat hem vandaag toch is gelukt. Want dit is wel echt een heel mooi verhaal na 2 jaar tobben met blessureleed.
Ja, 1-2, Gregoric in minuut 66. Toen dacht ik van, nou, dit gaat nog wel omgebogen worden.
Ja, dat was ook wel. Dat zou ook een beetje in de geest zijn van hoe Turkije op dit hele EK natuurlijk speelt. Dat het zo
defensief wankel.
En precies zo'n groot verval tussen wedstrijden. En
ik vond ze ook vandaag hoor. Ze begonnen vrij snel met achteruit lopen. Ja. Nou ja, op een gegeven moment wisselen ze natuurlijk elke aanvaller eruit. En dan gooien we er alleen maar nog strijders in.
Nee, zeker. En ook dat, hè, want we zeggen dan defensief wankel. Maar dat is niet alleen in het lopende spel, maar ook natuurlijk bij deze corner die dan door Gregoric wordt binnengewerkt bij de tweede paal. Maar het is een variantje met de bal naar de eerste paal doorkoppen en niemand van Turkije die überhaupt ziet dat Gregoric daar vrijkomt.
Nee.
Dus ook bij dat, het is wel, defensief is het wel heel erg poof.
Ja, had jij het idee dat die bal in de allerlaatste minuut erin komt?
Toch. Ja.
Niet normaal.
Ja.
Die kopbal die uiteindelijk wordt gered door de keeper Gunok.
0,94
expected goals.
Ja.
Dat betekent dat in 0,06 van de gevallen de keeper zo'n bal nog stopt.
Ja.
Het was een waanzinnige redding.
Ja, van een keeper die natuurlijk best wel bekritiseerd is.
Ja, ik vind hem ook zeker niet sterk. Een paar minuten daarvoor vloog hij nog een keer onder een bal, bal door.
Ja, nee, dus dit is echt een geweldige reactie van, ik denk binnen de 5 meter dat hij hem op zich afkrijgt. Ook niet,
met een stuit.
Ja, en hij moet zich echt nog strekken. Ja, geweldig.
Soms zie je wel inderdaad dat een bal dan onder de keeper komt.
Ja, of tegen hem aan echt, wordt geschoten. Ja, maar hij moest reageren.
Dit was fantastisch. Ja. Mooiste redding van het toernooi misschien wel.
Ja, en er zijn al een aantal mooie geweest. Ja. Maar ik denk dat echt ook qua technische knapheid, zeker. En het was wel een hard gelag geweest. Hè, want even daarvoor verzuimt Turkije eigenlijk de wedstrijd te beslissen met Baris. Dat is ongelooflijk. Eén keer ook na een geweldige actie van Kalioglu. En dan krijg je hem, schiet Baris op de keeper. En daarna nog diep in de blessuretijd kan die Kalioglu eigenlijk belonen voor weer een geweldige wedstrijd. Want die is echt goed aan het spelen.
Waanzinnig.
Ja, die is ook onvermoeibaar. Dat was de enige van Turkije die ook nog maar de aanval bleef zoeken. Want even daarvoor was het ook dan legde Baris hem terug. Maar was er gewoon niemand meer over die middenlijn. Het was alleen maar tegenhouden. Maar ja, dat zou natuurlijk helemaal bizar zijn. Dat Turkije twee keer zo'n counter verzuimt uit te spelen. En dan nog de 2-2 om de oren krijgt. Moesten wij weer een verlenging ingaan. Heeft ook niemand zin in natuurlijk. Nee. Wat dat betreft ook. Ja, ik vind het sowieso mooi hoor dat Turkije dit doet.
Ja, want veel mensen hebben ze best wel aangemerkt als dark horse. Ja. Alleen wat we in de groepsfase hebben gezien, dat was toch heel erg wisselvallig. Ja. En zeker verdedigend. We zijn er best wel veel kritisch op geweest. En ja, dat ben ik eigenlijk nog steeds.
Ja,
alleen dit is een hele knappe prestatie.
Ja, zeker. Dit is geweldig. En ze hebben wel veel plezier gegeven aan dit toernooi. Want voor de neutrale kijker is een pot van Turkije eigenlijk altijd genieten.
Ja, 100% eens. En die supporters alleen al natuurlijk hebben we vaak benoemd. We gaan straks nog even vooruitblikken op dat affiche zaterdagavond tussen Nederland en Turkije.
Two stripes, one kruif.
Ja, natuurlijk. Dat is logisch.
Wie maakt de leukste combo?
Kruif, dat geeft de paas.
Ja, en mooi. We kondigden het gisteren al een beetje aan, maar bij wedstrijden van het Nederlands elftal, dan stroomt die Cruijff-inzendingen, die stromen binnen. En vandaag waren ze er ook wel weer in vele soorten en maten. Maar de winnaar is Jort Groeneveld. Die kwam met de uitspraak: vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Doelend op het debakel tegen Oostenrijk en het herpakken van Oranje tegen Roemenië.
Je had hem bijna gemist, hè, zijn inzending.
Hij liet er geen gras over groeien.
Nee. Denk ik,
op alle kanalen. Op alle in ons, bij de DM's en openbaar. Dus ja, dat laat ook maar weer zien. Een stukje doortastendheid. Laat zien dat je het echt
wil. De Wout Weghorst onder de inzending. Ja. Jort Groeneveld.
De echte pure wil om te winnen, die was duidelijk zichtbaar. Dus Jort Groeneveld, ook even dat adres en die maat. Dat hoeft niet openbaar. Hè. Dat zou ik wel gewoon lekker privé naar een van ons doen. En dan komt zo'n prachtig Cruijffshirt jouw kant op.
Dan komt zo'n prachtig Cruijffshirt jouw kant op. Doe morgen vooral gewoon ook mee. Hè, want ook op rustdagen maak je kans op zo'n mooi shirt uit de Two Stripes One Cruijff collectie.
Top of tobbe. Het EK Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, het lijkt een dag waarop alleen maar topdingen zijn gebeurd. Toch hebben we ook nog wel iets weten te vinden wat top is. Laten we gewoon beginnen bij dat top. Wat heb jij meegebracht vandaag?
Ja, ik zat gisteren uitgesteld te kijken naar de avondetappe bij de NOS. Waar Edwin van der Sar aanschoof. En dat was eigenlijk pas de eerste keer sinds zijn herseninfarct dat hij weer in het openbaar verscheen. Zat daar heel ontspannen bij. Het is natuurlijk heel triest wat hem is overkomen. Maar mooi om hem weer in goede gezondheid te zien. En hij vertelde daarover dat herstel. En hij werd ook gevraagd naar hoe leef jij nu je leven?
Leven zonder haast eigenlijk. En dat is wat ik wilde. Ja. Om geen onrust meer te hebben in mijn leven eigenlijk.
Nee, en dit dan ook maar even.
Dat parkeren. En natuurlijk, je spreekt wel met Menno of met andere mensen van de vereniging of de RVC. Mm-hmm. En dat is prima. En dat is leuk. En als ze wat willen weten, dan hebben ze mijn nummer. En dat gebeurt af en toe.
Ja, mooi. Leven zonder haast.
Ja, dat zou eigenlijk iedereen moeten
doen. Geweldig motto. Ja,
ja en scan jezelf maar eens even. En ervaar of je dat wel of niet hebt. Nou, ik kan voorspellen, 99% van de mensen heeft dat natuurlijk niet.
Nee.
Hebben of financiële zorgen, liefdesverdriet, zorgen over hun baan, weet ik veel wat.
Zeker. Maar ja, zelfs in die momenten kan je misschien nog voor jezelf proberen af en toe even los te komen. En relativeren, ik denk dat dat heel belangrijk is. En wat ik hieruit dan ook wel mooi vind, hij is natuurlijk niet heel lekker weggegaan bij Ajax. Nee. Ondanks dat hij een succesvolle tijd daar heeft gehad, was het einde natuurlijk niet top. Maar dat hij toch zegt van Menno, dat is dan Menno Gelen, nu de interim algemeen directeur, kan me altijd bellen. En soms als ze vragen hebben, dan gebeurt dat ook nog wel. Dus dat vind ik wel een mooie manier hoe hij nu nog steeds met Ajax omgaat.
Ja, sowieso als je mensen binnen Ajax spreekt, personeel, et cetera. Ja. Daar zijn ze allemaal zo lyrisch over de persoon Edwin van der Sar.
Ja.
dat moet je hem toch wat nageven. Hij heeft daar heel veel goed gedaan.
Ja, dat is heel erg knap. Want het is natuurlijk vaak als oud topvoetballer met zo'n carrière, dat die dan een beetje die op de werkvloer niet super geliefd zijn. Ja, bij hem was hij dat eigenlijk meer op de werkvloer dan erbuiten. Maar ja, dat pleit heel erg voor hem als persoon inderdaad.
Volgens mij ging hij gisteren een dagje mee bij Visma Leasebike, hè, de grootste wielerploeg op aarde. En dat vind ik altijd wel vet. Als mensen uit andere werelden mee gaan kijken bij die wielerteams. Hij vergeleek het team ook een beetje met Ajax. Ja. In de innovativiteit. Precies.
Innovatie.
Dankjewel. Het is al laat. maar vond ik mooie dingen. Vind ik leuk.
Ja, zeker.
Dus sowieso, dat doet de avondetappe. Doet dat bijvoorbeeld heel erg goed. Die halen ook wel eens mensen van buiten de sport.
Ja.
Maar die zijn dan een perfecte aanvulling op de tafel.
Jij wil zeggen, daar kan Studio Voetbal misschien
nog
wat
daar zat bijvoorbeeld vandaag Bart Vriends. Dat vond ik hartstikke leuk.
Nee, zeker. Kijken. Maar inderdaad, bij Studio Voetbal proberen ze soms ook mensen van buiten de sport natuurlijk aan tafel te krijgen. En dan is die balans of die combinatie valt soms iets minder lekker in elkaar. Ja. Maar de avondetappe mist daar zelden in.
Dat blijft gewoon het droomprogramma. Ik vind de avondetappe vind ik zo fantastisch. Ja. Al mag ik alleen maar die tafel elke dag opbouwen op een nieuwe locatie. Dan
mogen ze jou
wel vinden.
Mooi zeg.
Ja, dus dit is een open sollicitatie.
Ja, zo klonk het ook, ja.
Zelf, ja, dat heb ik al meermaals gedaan. Maar goed. Babadi en Saibari, die voetballen natuurlijk bij PSV. Zijn alweer in training op in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar Bakayoko, hun maatje, voetbalde natuurlijk met België.
Ja.
Tegen Frankrijk. Babadi en Saibari zijn gewoon na een training naar Duitsland gereden om Bakayoko te bekijken.
Ja.
En de volgende dag stonden ze gewoon weer op het trainingsveld. Dat vind ik top.
Ja, ik vind dat ook echt schitterend. En ook om hem echt te steunen. Hè, want we hebben natuurlijk eerder ook besproken dat Bakayoko met zijn eigen woorden ontgoocheld was dat hij niet speelde. Hij zei, ik ben niet gekomen om op de bank te zitten. En,
zij zijn ook niet gekomen om hem op de bank te zien.
Nee, dat is dan, als je dat hele stuk afrijdt. Nee, maar prachtig om te zien. Na afloop van die wedstrijd kwam hij ook naar hen toe. Knuffelen, box. En Babadi is sowieso ook wel prachtig. Die trainen dus ook. Dat doen al die voetballers natuurlijk voor zichzelf. Weet je wel, vlak voordat de voorbereiding begint. Maar die trainen dus ook een paar keer in een België shirt van Bakayoko. Ja, dat vond ik ook wel schitterend.
Ja, dat vind ik heel erg goed. En met landenteams kan dat natuurlijk ook prima. Dus dat is helemaal top. Dan Tobbe.
Ja, het is lastig hè, op zo'n dag als vandaag. Want je zei al, er is ontzettend veel top. En helemaal vanuit Nederlands perspectief. Ja, als je dan toch gaat kijken naar Tobbe, dan viel mij wel op die Roemeense supporters in de slotfase. Ja. Zag je dat die op het veld gooiden?
Schoenen.
Ja, ik heb zeker in Nederland, we hebben bekertjes en aanstekers, fakkels. We hebben de hele mikmak voorbij zien komen. Maar schoenen nog niet eerder.
Nee, schoenen nog niet eerder. Volgens mij bij die 3-0 van Malen. Als de keeper niet vlak daarvoor een schoen wegtrapt, dan komt die bal op de schoen. Dus wat dat betreft hadden die supporters het kunnen redden. Maar wat ik me dan vooral voorstel, wat gebeurt er dan van je pleurt je schoenen op het veld. Ja, je krijgt ze niet terug. Dus dan moet je als een soort lulletje rozenwater daarna naar buiten.
Ja, want
op je sokken.
Het lijkt me ook niet dat de personal shopper van Steven Bergwijn daar schoenen staat uit te delen aan al die Roemenen.
Nee. In Nederland hebben we het nog niet eerder gezien. Als je het ergens zou zien, ik zie het bijvoorbeeld Ferry de Bond wel doen. Bij NAC.
Bij NAC.
Toch? Komend seizoen in de Eredivisie.
Ja, er moet heel wat gebeuren. Voor, maar ik zou niet zo snel bedenken waar anders.
Nee, lijkt me wel iets voor hem.
De voorbeschouwing. Het EK Sportpaleis.
Ja, de kwartfinales staan voor de deur. Althans, we krijgen 2 rustdagen. Daarna gaan die kwartfinales beginnen. 4 stuks. Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk op de vrijdag. En op zaterdag Engeland, Zwitserland. En dan toppen we hem eventjes af met Nederland tegen Turkije. Ja, die vrijdag is toch wel een heerlijk dagje.
Ja, dat is smullen. Jij deed gisteren natuurlijk al de oproep van plan die vrijdagavond vrij.
Ja, je daar moet is inmiddels er niet die zaterdag bijgekomen.
Ja, zeker. Ja, voor ons natuurlijk sowieso niet een probleem, maar ja, je moet er niet aan denken dat je op vrijdagavond andere verplichtingen hebt staan.
Nee.
Want ik kan me niet voorstellen dat het mooier is dan dit.
En Spanje, Duitsland, Portugal, Frankrijk. We kijken het meest uit naar Spanje, Duitsland.
Ja, dat wordt de kraker. Dat is een pot van finale. Die heeft de allure van een finale natuurlijk. Eigenlijk had dit de finale moeten zijn. 2 best voetballende ploegen. Waar wij ook het meest van hebben genoten, denk ik, tot nu toe. Zowel Spanje als Duitsland.
Ja, en dan moet ik wel zeggen, gewoon Duitsland heb ik die openingsdag natuurlijk tegen Schotland heel erg van genoten. Daarna vooral bij vlagen. Spanje kan je gewoon hele wedstrijden van genieten.
Ja, zeker, zeker. Alleen denk ik dus wel dat Duitsland deze gaat winnen.
Ja?
En dat daar vrees ik voor, want ik hoop vanuit mijn voetbalhart dat het Spanje wordt. Alleen Duitsland is wel een ploeg. Die hebben iets meer diverse wapens dan Spanje. En die kunnen het ook gewoon op de counter gaan beslissen. En ja, die Spaanse defensie, dat zou wel eens kwetsbaar kunnen worden. Met al die snelheid en diepgang van Duitsland daarvoor in.
Ja, en ik denk wel voor het toernooi is het altijd het mooiste als het gastland zo ver mogelijk komt.
Ja.
Wij zaten een beetje te fantaseren. Dat doen we nog wel eens. We brengen heel wat uren door hier in dit hokje.
Partij slap lullen.
Precies, jongen. Er wordt een partij slap geluld. Maar er werd ook gefantaseerd over de finale Duitsland-Nederland in Berlijn. En dat je hem dan pakt.
Ja, dan zit ik in de modder.
Dat is toch fantastisch. Ja, jij hebt de volgende dag gevlucht, hè?
Ja, het is mijn vrienden die gaan al eerder naar Athene. Dus ik heb al speciaal vanwege het EK. Dan dacht ik, nou oké, dan weet je wel, kom ik iets later. Dat is al niet ideaal. Maar dan
sluit ik volgende nog even 3 dagen aan.
Stap ik in het vliegtuig, sluit ik inderdaad nog 3 dagen aan. Ja, toen kwam jij natuurlijk met, maar we gaan hem nu ook gewoon pakken.
Ja.
En dan is op maandag hier die rondvaart door Amsterdam.
Voor het eerst zag ik die ontgoocheling in je ogen.
Van, totale paniek, want ik ben echt overtuigd dat het kan nu.
Ja.
Ik denk, kijk, ik zie dat scenario Duitsland-Nederland als finale zie ik echt heel goed voor me. En dan is de kans wel heel groot dat Duitsland hem gaat winnen. Maar ja, Nederland, ze zijn over een dood punt heen.
Ja.
Het leeft.
Ja. Wat denk jij bij die andere kwartfinale? Portugal tegen Frankrijk.
Ja, vind ik een lastige pot. Want dit wordt denk ik ook een stroeve pot van 2 kanten. Ik zou het wel lekker vinden als Portugal deze wint.
Ja, dat heb ik ook. Ik hoop eigenlijk dat het de kwartfinale van Cristiano Ronaldo.
Ja, dat zou wel echt fantastisch
zijn. Dat hij gewoon 4 vrije trappen neemt en er 3 in knalt.
Wel ook waanzinnig daar wat Roberto Martinez allemaal zegt.
Ja.
Wij lachten er natuurlijk een beetje om van het was de one-man show. En eigenlijk moeten ook die andere jongens nu opstaan en zeggen... Cristiano, klein stapje terug. Blijf
zou ik niet meer durven.
Blijf in die spits. Nee, want Martinez die heeft hem daar soort heilig verklaard. Van hij is onze inspiratiebron. We kijken allemaal naar hem op en het is... dit is fantastisch wat hij allemaal heeft gedaan. En hij kan zich alles permitteren.
Roberto Martinez is niet de minste, hè? Gewoon...
Nee, het is een gevestigde trainer, maar toch ook niet...
Hij staat wel duidelijk natuurlijk onder Ronaldo. Afgelopen toernooi kijkt in Qatar. Daar ging de bondscoach gewoon ruzie maken met Ronaldo. Zo, dat heeft ook niet veel zin. Dan moet je hem thuis laten. Maar ik was hier ook wel door verbaasd.
Ja.
Want normaal, en je kan ervan zeggen wat je wil... maar normaal wil een coach altijd de hoogste in rang zijn.
Ja.
En hiermee plaatst hij zich toch echt onder Ronaldo. Dat vind ik wel bijzonder, dat zie je niet vaak.
Nee, klopt. Hij zei nog wel eventjes van... het was mijn keuze om Ronaldo de eerste penalty te laten nemen.
Ja.
Dat denk ik ook niet, toch? Dat heeft Ronaldo toch gewoon zelf gezegd.
Ik denk dat Ronaldo dat zelf heeft bepaald.
Ja,
het is ook een duel tussen Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé.
Ja.
Ja, toch mooi. Een jeugdidool. Hè?
Zeker, dat is fantastisch. Ja, jij vertelde ook dat Ronaldo had gereageerd om die post van Mbappé naar Real Madrid.
Ja.
Want het is jouw beurt nu, your turn. En ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. Want ook Mbappé is nog niet helemaal los natuurlijk.
Nee, helemaal niet. We gaan zien wat dat allemaal gaat brengen met dat masker. Dan op zaterdag om 6:00 Engeland tegen Zwitserland. Ja, van die Engelsen verwacht je elke keer heel veel. Maar dat is inmiddels bij mij volledig weggeëpt.
Ja.
Waardoor je nu juist gaat zien dat het opeens wel wat wordt.
Ja, daar vrees je dan bijna voor. Want ook met die Southgate en die hele spelopvatting... hoop je gewoon ook niet meer dat het nog gaat gebeuren voor Engeland.
Ik heb natuurlijk in deze 19 dagen meermaals de rest is voetbal aangehaald.
Ja.
Ik luister nog steeds elke dag, maar ik begin een beetje af te haken.
Okay.
Want Gary Lineker, Alan Shearer en Micah Richards... het wordt een beetje ongeloofwaardig. In het begin waren ze heel erg kritisch. Toen kregen ze een beetje op hun falie. Hè? Harry Kane zei toen niet.
Ja.
Toen gingen ze iets meer in hun hok.
Ja.
En nu hebben ze het elke keer over dat ze wel glimpen van fantastisch voetbal zien... of van aanvallend voetbal. Nou, dat zie ik allemaal totaal niet.
Nee.
En dan gaan ze bijvoorbeeld over Zwitserland hebben. Dan zeggen ze van die hebben het alleen maar laten zien tegen Schotland... en in die 8e finale tegen Italië. Maar wat kunnen die er nou van?
Terwijl...
Ze speelden ook heel goed tegen Duitsland.
Ja, en ze schakelde Italië ook voor overtuiging uit.
Ja, en
dus
het
dat,
is wel...
Die hebben veel meer laten zien dan Engeland. Dus dat vind ik ook wel een rare claim.
Ik had het wel leuk gevonden als ze eruit gingen tegen Slowakije.
Ja.
En nu moet het wel echt klaar zijn.
Ja. Nou, en als je dan de vergelijking maakt tussen Engeland en Nederland... dan heeft Nederland, ondanks dat het ook een matige groepsfase was... in die groepsfase al veel meer laten zien dan Engeland. Zeg maar veel meer waar je houvast uit kan putten. En bij Nederland zie je dus dat nu dat kantelpunt is gekomen. En zeg maar, het waren allemaal een beetje losse eindjes. En nu lijkt het op zijn plek te vallen. Nou, dat heb ik bij Engeland nog in de verste verte niet kunnen bespeuren.
Het zou wel lekker zijn voor het affiche... als je in de halve finale de Engelsen tegenkomt.
Ja, en dan ga je ze ook pakken.
Dat lijkt mij wel,
Maar ik verwacht nog steeds dat dit Zwitserland wordt, hoor.
Dat denk ik ook. Dan gaan we naar Nederland tegen Turkije.
Ja,
ja, een ongelofelijke kraker.
Heerlijk.
Hè? Ik ben benieuwd wat er hier allemaal in de stad gaat gebeuren. Dan krijg je echt een soort kampenstrijd.
Ja, ja. Ja, ik hoop dat dat allemaal goed gaat. Want dat zou wel heel mooi kunnen zijn. Dat, net zoals het in Duitsland, hè, al die supporters door elkaar lopen. En,
ik zag net beelden uit Keulen, was het volgens mij. Waar de hele ringweg vol staat met Turkse mensen die aan het feesten zijn. Aan toeteren uiteraard. Ja, ik kan daar van genieten.
Zeker, ja, schitterend.
Maar ik hoop dat het getoeter na vrijdag even klaar of na zaterdag even klaar is,
ja,
toch?
Ja, dat hoop ik ook. En ik denk het ook wel, want ja, Turkije is zo wisselvallig, verdedigend, zo kwetsbaar.
Zelfs als zij niet goed spelen op Nederland, dan geeft Turkije automatisch nog twee.
Ja, ze hebben dit toernooi ook zoveel al fouten gemaakt, inderdaad. Dat je, heel gevaarlijk om te zeggen, klop hem hier eventjes af, maar je kan je bijna niet een scenario voorstellen waarin Nederland niet van Turkije zou winnen.
En dat vind ik altijd het moment dat het voor mezelf echt eng wordt.
Ja.
Want dan gaat het eigenlijk altijd mis. Als ik er echt geloof in heb.
Ja, maar je bent het wel met me eens, toch?
Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Alleen, ik denk dat we dit... Ja, er komt toch wel spanning komende dagen. Zo werkt het nou eenmaal. Ja. Nu is de kwartfinale daar. Het gaat leven in het land. Ja. En op een gegeven moment ga je die kriebels krijgen.
Ja, ik heb zo hoor, die kriebels. Maar het is meer gewoon, je hebt er zin in. Je wilt dat het nu al zo ver is eigenlijk.
Ja, het gaat allemaal plaatsvinden aankomende zaterdag.
De beste elf, het EK Sportpaleis.
Ja, de beste elf tot nu toe hebben we Mamardashvili, Karsenik, Ake, Akanji, Abicer, Kante, Chaka, Ruiz, Williams, Havertz en Musiala. Wie komen erbij vandaag?
Ja, toch twee mannen. En dat gebeurt niet vaak in een team waarin de concurrentie zo groot is. Ook twee nieuwe namen. Want soms heb je wel eens dat de spelers weer terugkomen in het team. Hè, na een goed spel. Ja. Maar vanuit Nederlands perspectief, Cody Gakpo kan niet missen. Nee. De vraag is alleen dan natuurlijk een beetje hoe. Als je op de vleugels al met Williams en Musiala speelt.
Ja.
Pleit ik er toch voor Musiala naar dat middenveld. Waar je eventueel ook nog aan Xavi Simons zou kunnen denken.
Ja.
Die komt er steeds beter in. Ik sluit niet uit dat hij uiteindelijk in ons team gaat eindigen. Kante, Chaka, Fabian Ruiz. Zou ik zeggen Chaka eruit.
Ja.
En dan een middenveld met Kante, Ruiz, Musiala, Gakpo links voorin.
Dat is wel heel erg lekker hoor.
Wat een ploeg.
Volgens mij moeten we dat doen. Ik zou sowieso dan... Die linkerkant is wel aan wat verfrissing toe. We hebben natuurlijk ook Abicer van Zwitserland. Speelt echt een heel
nog
erg
steeds ook goed
toernooi. Ja. Nou, ik vind het heel erg mooi. Onze backs, Karsenik en Abicer. Weet je wel, niet de meest doorgaande namen. Nee. Maar Kadioglu, Turkije.
Kunnen we niet meer omheen.
Ik vond hem vandaag vreselijk goed.
Ja.
Sowieso speelt hij een wereldtoernooi. Nou ja, hij gaat de wedstrijd van zijn leven spelen. Hè?
Ja.
Hij is natuurlijk hier opgegroeid. Is volgens mij geboren in Arnhem.
Kan wel,
heeft gevoetbald bij NEC, Jong Oranje gespeeld. Nou ja, nu heel erg goed bezig in en bij Turkije.
Ja.
En bij Fenerbahçe natuurlijk. Denk dat hij een mooie transfer gaat maken. Ja, en volgens mij moeten we hem gewoon in ons team zetten.
Ja, sowieso fantastisch wat voor transformatie hij heeft doorgemaakt natuurlijk van... Beetje frivole, hele lichte buitenspeler of team naar een linksback die de hele flank bestrijkt.
Hij blijft maar denderen.
Ja, en ook verdedigend is hij echt top. Hè. Vast bij het in tegenstanders. Ja, ik denk echt, Dortmund wordt hiermee in verband gebracht. Ja, zo'n soort kaliberclub die moet hem gaan oppikken deze zomer.
Lijkt me wel echt gruwelijk. Dan de dag van morgen, want wat gaan we doen, Thijs? Het is weer een rustdag, geen voetbal. Ben je er weer aan toe?
Net minder dan de vorige keer, maar toen kwamen wij natuurlijk ook uit een bizar schema. Oh, waar we ongeveer met vierkante ogen hier elkaar een beetje zaten aan te kijken. Nee. Ja, en ook nu heb ik er eigenlijk gewoon heel erg zin in die rustdag. Omdat wij iets fantastisch gaan doen.
Ja.
Wij hebben de komende twee dagen gewoon 18 interlands in de show.
We hebben hele mooie gasten. Speelde Edwiges Maduro 18 interlands?
Ja, zeker.
Dus die komt
donderdag. Hij geeft hem weg.
En wat gaan we morgen doen? Want we hebben het al een keer over keepers gehad. Mij leek het interessant om het ook eens over spitsen te gaan hebben. Nou ja, wie bel je dan in Nederland? Hij kijkt ontzettend veel.
Ja.
Houdt van een moppie, van een broodje kroket.
Eigenlijk net als wij, hè? Hij past hier zo in de show.
Precies. Michiel Kramer, morgen in het EK Sportpaleis. Vind ik een mooie naam. Kunnen we veel mooie dingen vragen. Ik zag ook hem dingen delen over Harry Kane en dat hij... geen eens zo ontevreden zou zijn als hij geen ballen zou krijgen als je maar scoort. Weet je wel, dat soort dingen kan je het over hebben.
Ja, nee, dat is fantastisch. Ja, we hadden het met Hugo natuurlijk ook. Dat keepen is een vak apart, maar dat geldt ook voor spitsen. Dus ook, ik ben heel benieuwd hoe hij bijvoorbeeld kijkt naar die spitspositie van het Nederlands elftal. Hè, met Memphis, maar ook misschien Wout Weghorst.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die je hem natuurlijk kan voorleggen. Dus veel zin in.
Dus dat kan je op de volgende speeldag allemaal luisteren in het EK Sportpaleis. Sportpaleis. Voor vandaag was dit hem. Nederland is door naar de kwartfinale. We worden Europees kampioen.
Ja, ja.
Tot de volgende. Ciao.